Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Het liep natuurlijk helemaal niet zoals hij wilde. Hij had gewoon op het podium moeten eindigen.
Af en toe heeft hij toch kortsluiting in zijn hoofd. Dat hij denkt van ja, het maakt me allemaal niks meer uit.
Hij zegt het tegen de camera's, maar hij zegt het eigenlijk ook tegen Red Bull van de Leo. Wij gaan niet wisselen hoor.
Want ook toen het zo aan het regenen was, waren continu met van die borstelwagens de baan aan het droogvegen.
Ja, dat zorgde dus voor dat ze waarschijnlijk met meer downforce moesten rijden dan ze wilden. En daarom was de auto op het rechtstuk weer langzamer dan ze wilden.
Ja, here we go again. Get in there, Lewis.
It's broken. It's broken.
Laps are steering wheel, yeah.
Yes, boys, come on. Yes.
Oh, this feels good. This feels really good.
Welkom bij aflevering 19 van het vierde seizoen van De Boordradio. Mijn naam is Bas Scharwachter en live bij mij in de studio zit Joost Nederpelt. Punt.
Ja.
Zo is het hè, Joost. We zitten met z'n tweeën hier. Maar we zijn niet met z'n tweeën, want we hebben een verslaggever ter plaatse. Dat is Patrick Moeke. Patrick.
Ja, goedenavond.
Ja,
goedemorgen.
Turkije is maar 1 uur tijdsverschil, dus niet overdrijven.
Nee, maar de mensen die kunnen toch 's ochtends luisteren, dat bedoel ik niet.
Oh, sorry. Ja, zo. Ik zat alweer helemaal op je. Ja, heel scherp. Heel goed. Nee, Moeke, waar ben je eigenlijk?
Ik zit in Istanbul. Op een kwartiertje van het circuit. Okay. En het was een mooie dag, moet ik zeggen.
Ja, dat zeker. Daar gaan we het allemaal over hebben. Ja, je hoort al, Patrick, die zit op zijn hotelkamer dus. Klinkt daardoor iets minder qua audio. Ik heb dat in de montage vast al goed opgetrokken. Maar je zal de verschillende audio toch gaan merken in vergelijking met de studio. Daar een soort van onze excuses daarvoor. Maar goed, het is vet dat wij Moeke daar in Turkije hebben. En dat na zo'n race eigenlijk. Moeke, hoe was dat voor jou om mee te maken?
Ja, geweldig. Hectisch. Het is toch anders dan wanneer je gewoon op de redactie in Hoofddorp zit. Ik heb geen Joost Nederpelt naast me zitten tegen wie ik mijn frustratie kwijt kan.
En Joost vond het lekker rustig, zei hij hier.
Ja, zei hij dan echt. Ja, dat kan ik me wel voorstellen dat hij dat vindt.
Ja.
Het
was vooral gewoon wat minder schrikmomentjes dat jij heel hard schreeuwt om iets wat eigenlijk niet gebeurt door de baan. Dat,
Viel
wel lekker. Viel wel goed op zijn plaats. Zo uiteindelijk dat ik daar. Ik zat eindelijk weer eens in mijn kokonnetje. Dat was lang geleden.
Ja, zat je alleen te kijken of zat je met andere collega's?
Nee, ik zat alleen. Gewoon geen gouden hoed erin.
Oh, heel goed.
Nou, tot zover jullie onderrondje. We gaan het vooral over de race hebben. Hoe heb jij het ervaren, Moeke? En wat ik vooral ook even wil weten is. Regende het nou de hele race? Want dat werd voor mij een beetje onduidelijk op tv.
Ja, het was heel gek weer. Want we hebben de contact al wel met Weerplaza. En ja. Zij zeiden gisteren al van ja, het blijft gewoon droog eigenlijk. Hele kleine kans op regen. De FIA zei dat ook. Die zeiden 10, op het hoogste was het 20% kans op regen. En het was het gekke. Het was heel weinig op de radar te zien. Maar als je buiten liep, werd je gewoon nat. Het zou nog te ver gaan om het motregen te noemen, want het was nog minder dan dat. Maar het waren gewoon druppels. En daarom werd de baan ook niet droog. Het was een hele rare situatie.
Maar wij kennen dat als miser natuurlijk hier in Nederland. Was dat met zoiets te vergelijken?
Ja, zoiets. Gewoon echt zo'n druilerige dag, weet je wel. Dat je denkt van ja, waar blijft de zon nou? En het zou in de loop van de ochtend opklaren. Het zou in de loop van de middag opklaren. En het klaarde gewoon niet op.
Nee. Joost, dat was eigenlijk heel goed. Want als we kijken naar de krachtsverschillen tussen Mercedes en Red Bull, was dit eigenlijk een droomscenario voor, voor de witte... Hoe zeg ik, de witte boel?
De witte boel, ja. Je kan natuurlijk zeggen eigenlijk dat op een droge baan, zelfs op een natte baan, kon Verstappen Bottas niet bijhouden. En dat was op een droge baan denk ik ook niet gelukt. En we zagen in de kwalificatie en in de vrije training toch wel een duidelijk beeld aftekenen dat Mercedes hier gewoon sneller was. Maar voor de tweede race op rij eigenlijk, want die regenbui in Rusland, die kwam Verstappen natuurlijk ook heel goed uit. Zaten de weersomstandigheden niet tegen. En ik bedoel, ze zijn uiteindelijk voor iedereen gelijk natuurlijk op de baan. Maar ja, als Mercedes een hele snelle auto hebt op een droge baan en die kunnen daar, in het geval van Hamilton, dan nu niet van profiteren op een natte baan. Ja, dan is dat toch een klein beetje mazzel. Maar zoals ook vorige week, of 2 weken geleden. En nu krijg je kansen en die moet je wel benutten. En Verstappen benutten de kansen in Rusland natuurlijk perfect met die tweede plaats. En nu was het wat makkelijker, want hij had van achter niet echt dreiging van Leclerc, die hem wel bij kon houden, maar nooit echt sterker was. Hij kon Bottas niet bijhouden. De tweede plaats, het was gewoon cruisen naar de tweede plaats. Een saaie race, zei Verstappen zelfs. Maar ja, dus
ik had het ook in de regen.
Wat zei je, Moeke?
Oh, sorry. Want een beetje, we moeten helder communiceren natuurlijk als ik wat wil zeggen dat ik jullie niet kan zien.
Ja,
ik
kan niet zo vaak door me heen praten als dat je normaal dat doet.
Nee, precies, dat wil ik net zeggen. Maar een saaie race en dat in de regen natuurlijk. Het is toch wel heel bijzonder.
Ja, onder de streep was het gewoon eigenlijk. Er hing altijd een soort. Naast dat er een nevel in de lucht hing, hing er ook een soort van spanning in de lucht. Van wie knippert er als eerste met zijn ogen? Wie gaat er toch die pitstop maken voor de tweede set Inters? Gaat iemand naar droogweerbanden? Nou, dat deed uiteindelijk maar één iemand. Vettel viel. Dat viel tegen. En voor de rest, die spanning maakte het evengoed nog spannend. Maar een echte enerverende race met allerlei duels op de baan, los van Perez Hamilton, was het natuurlijk niet.
Nee, Moeke, afgelopen jaar was een running gag, of nee, hoe noem je dat? Een gimmick van ons. Dat als het zou gaan regenen, zou het niet gaan gebeuren. Jij was daar de voorzitter van die fanclub. Ja. Hoe ervaar jij dit nou eigenlijk? En dat jij nu zelf bij een Grand Prix in de regen bent geweest, hoe is dat?
Ja, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Ja, nee, dat is waar. Nee, heel onwerkelijk was, zal ik je zeggen. Maar voornamelijk ook omdat het dus niet voorspeld was vandaag.
Nee.
Zoals ik al zei, ja, weerplaatsen die zeiden, nou, de kans is heel klein. En ook gisteren hield eigenlijk niemand er rekening mee. Omdat je ook in die derde training zag, Mercedes, die reden daar bijna geen rondes. Hè? Toen regende het dus best wel hard. En Hamilton heeft geloof ik 5 rondjes gedaan en Bottas iets van 7 of 8. Maar heel apart. Het, gewoon echt hele rare omstandigheden waren het in Turkije.
Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, we gaan toch even terug naar de zaterdag eerst. Want daar werden natuurlijk de plekken verdeeld. Toen zagen we eigenlijk wel Joost. En ik was er toch een beetje bang voor. Van poeh, Mercedes is echt heel snel.
Ja, maar daar heb ik wel een kanttekening bij. Want ik heb verschillende berekeningen gezien dit weekend al. En ik heb dat zelf ook even nagekeken. Maar Mercedes was vooral sneller ten opzichte van Red Bull. Maar niet echt ten opzichte van Ferrari en Alfa Tauri en Alpine. Die kwalificeerden zich op dezelfde afstand op Mercedes als dat ze normaal eigenlijk altijd doen. Red Bull viel vooral tegen. Dat was eigenlijk meer het nieuws. Okay. En dan kan je zelfs nog zeggen dat Verstappen vooral tegenviel. En die kreeg duidelijk zijn afstelling niet in orde. Want van Perez, ja, die kwalificeerde zich als 9e uit mijn hoofd. Maar dat doet hij wel vaker. Niet op een ander gat dan normaal gesproken. En in de race deed hij het eigenlijk zelfs relatief goed, Perez. Dus het was vooral Verstappen die de auto duidelijk niet aan de praat kreeg dit weekend. En ja, dat zei hij zelf ook na afloop van, we waren niet competitief. En dus ja, aan de ene kant natuurlijk, we zien nu al een duidelijk beeld dat Mercedes gewoon een snellere auto heeft. Sinds de zomerstop, maar zeker sinds Italië wel. Dat de Red Bull nu niet goed uit de verf kwam, dat lag meer aan Red Bull zelf dan aan de Mercedes.
Ja, Perez P7, het viel nog wel mee natuurlijk voor hem. En aan het eind van bocht 1 in de race lag hij al 4. Dus die schade was nog redelijk beperkt gehouden. Nu is het natuurlijk wel zo dat, inderdaad wat jij zegt, Red Bull heel veel problemen had om de juiste afstelling te vinden. Kan je eens uitleggen hoe dat überhaupt werkt qua afstelling? Want je zou toch denken, een auto functioneert of functioneert niet. Huh. Wat passen ze dan nog aan?
Nou, dat is echt een virtueel ontelbaar aantal aanpassingen te doen aan de auto. Maar je moet wel weten dat teams hebben natuurlijk data, hè, van eerdere jaren dat ze op een circuit hebben gereden. Dus ze weten ongeveer wat vooral. Het laat ik beginnen met het belangrijkste is het compromis tussen downforce, hoe stijl zet je je vleugels om snel door de bocht te kunnen, en rechtlijnsnelheid, dus hoe zo meer mogelijk luchtweerstand. Dat moet altijd een compromis zijn. Dat is het eerste om te zoeken. En ten tweede is het gewoon belangrijk dat je natuurlijk de vering, nou ja, een Formule 1 auto heeft niet echt vering, maar de wielophanging, ja. Dat je die op zo'n manier afstelt dat je genoeg mechanische grip hebt, dus dat je lekker door de bochten rolt, zonder dat de banden te veel slijten. Dat zijn allemaal van die variabelen, die moet je met elkaar zien te synchroniseren als het ware. En je hebt ook nog zoiets als de aerodruk, waar drukt de downforce het meest op de auto? Is dat op de vooras? Is dat op de achteras? Dat is vaak die balans, hè, waar de coureurs over praten. Dat de downforce aan de voorkant niet te veel is en aan de achterkant niet te weinig. Of andersom. Als je een coureur vaak hoort praten over, ik heb te veel downforce, dan moet er aan de achterkant wat vleugel af. Of aan de voorkant te veel vleugel bij. Als ze zeggen dat ze te veel, hoe noem je dat ook weer, onderstuur hebben. Je overvalt me een beetje met deze vraag. Onderstuur is vaak dus dat ze, daar moeten ze vanaf. Overstuur moeten ze vanaf. En dan moeten ze altijd zoeken naar hoe stel je de vleugels af.
Ja.
En dat heeft ook weer te maken met hoe je de wielstand afstelt. Je hebt camber, je hebt toe-in, toe-out. Te veel om nu allemaal op te noemen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat het gewoon niet makkelijk is om een auto goed af te stellen. Zeker niet als je gewoon op het weekend daar aankomt en merkt dat de afstelling die ze gekozen hadden, en dat was bij Red Bull duidelijk zo, dat die niet goed is. En dan moet je echt gaan zoeken.
Ja, Moeke, vanaf het circuit, wij begrepen dat Red Bull eigenlijk had verwacht dat de grip zoals die vorig jaar was, dat dat nu weer zo zou zijn, hè?
Niet weer zo zou zijn, want vorig jaar was het wel heel extreem natuurlijk. Maar wel dat ze daar nog redelijk last van zouden hebben. En eigenlijk, dat zag je vanaf het moment dat ze op vrijdag de baan op gingen voor het eerst. Iedereen was laaiend enthousiast. Iedereen Verstappen die reed de pits uit. Die zei, wow, I've got so much grip already. Norris, twee bochten, die hetzelfde zei. Zoveel beter dan vorig jaar. De rondetijden waren meteen 5-6 seconden sneller. Dus dat zegt eigenlijk wel genoeg dat de baan onwijs verbeterd was. Wat ook logisch was, ze hadden hem natuurlijk bewerkt, hè, met een speciale hoge drukreiniger.
Ja, vertel eens, wat is dat? Want dat gebruiken ze toch ook altijd in Monaco?
Dat gebruiken ze normaal alleen op straatcircuits, maar ze hebben het ook wel eens op Sepang gedaan bijvoorbeeld.
Okay.
Die haalt dan zeg maar de bovenste laag van het asfalt weg, waardoor het wat ruwer wordt en waardoor er wat meer grip komt te liggen. En ja, dat hebben ze heel goed gedaan. En sterk nog, ze waren hartstikke bang ook vandaag dat er weer weinig grip zou zijn. Want ook toen het zo aan het regenen was, waren continu met van die borstelwagens de baan aan het droogvegen. Wat ik wel, daar baalde ik eigenlijk wel weer van, want ik zag het alweer zo gebeuren dat het op een gegeven moment droog zou worden. En dat we dan alsnog een droge race zouden krijgen.
Oké, nou interessant. Dan is toch een beetje de vraag aan jou, Joost. Waarom had Red Bull nou zelf zoveel problemen met die afstelling?
Nou, ik denk dat het met twee dingen te maken heeft. En inderdaad, eerst datgene dus waar we het net over hebben. Dat de grip dus hoger, groter, ja, was meer grip dan ze hadden verwacht. En dat betekent dan dat je dus vooral ook, dat de auto dus meer op het asfalt wordt gedrukt dan je denkt.
Mag ik dan denk ik dus dat Red Bull met heel veel vleugel reed. Om die downforce te compenseren.
Ja, nou, dat was interessant. Op vrijdag heb ik de vleugels wel een beetje in de gaten gehouden. En toen reed Perez met minder downforce dan Verstappen. Verstappen reed met een grotere achtervleugel. Daar zijn ze altijd een beetje mee aan het puzzelen. En er komt nog bij dat Red Bull, die heeft natuurlijk als, niet als enige op de grid, maar wel als extreemste op de grid, die hoge rake. Hè, die extreem hoge achterkant. Wat er ook voor zorgt dat als je op een bocht aankomt en je gaat insturen, dat de balans van de auto heel erg naar voren schiet. En daarom, dat hebben we in het verleden ook al gezien, dat die Red Bull vrij snel achterstevoren staat. Omdat de voorkant helemaal induikt, daar zit al aerodynamische druk. En aan de achterkant wordt hij dan een beetje licht. Daarom hebben andere coureurs, Perez, Gasly, Albon ook altijd moeite met die Red Bull. En Verstappen heeft dat in de vingers. Maar dit weekend kregen ze de balans. Dat nog net voorspelbaar genoeg is om goed een bocht in te sturen. Althans, dit zegt niet Red Bull zelf. Maar als je alle analyses een beetje leest, kregen ze dat dit weekend niet voor elkaar. Dat zorgde dus voor dat ze waarschijnlijk met meer downforce moesten rijden dan ze wilden. En daarom was de auto op het rechtstuk weer langzamer dan ze wilden. Wat je ook zag, hè, het is in die drag race op het rechtstuk tussen Perez en Hamilton, dat die naast elkaar. En Hamilton reed gewoon bij hem weg. En je ziet ook in alle topsnelheden, ook tijdens de race, Verstappen staat in de speed trap, staat hij zelfs helemaal onderaan. Als allerlangzaamste, bijna 15 kilometer langzamer dan de Mercedes. En dan zeg je, is die Mercedes dan zo snel? Ja, maar de Red Bull is ook vooral heel langzaam. Ja. En dat is gewoon alleen maar het bewijs dat ze dit weekend, dat ze de afstelling vooral bij Verstappen niet voor elkaar kregen. En dat komt natuurlijk op een ongunstig moment. Maar ja, daar staat dan tegenover dat die natte baan, die kwam weer op een gunstig moment. Dus daarmee, ze hadden van tevoren blijkbaar al verwacht bij Red Bull dat dit toch wel een beetje een Mercedes-baan zou zijn. Dus met een tweede plaats en een vijfde voor Hamilton. Ja, dan ondanks dat ze die balans niet goed hadden, ga je gewoon met een glimlach natuurlijk weg van dit circuit.
Mag ik daar even op inhaken?
Zeker. Ja, zeker.
Dat is wel zo wat Joost zegt, maar tegelijkertijd ook niet. Want donderdag was het natuurlijk wel, het zat een beetje gisteren natuurlijk. Maar je merkte wel aan alles, Verstappen kwam wel van en Monza en van Sochi nu naar Istanbul. Waar die wel weer gewoon volle bak voor de zegen wilde gaan. En niet wilde zeggen op voorhand van we moeten het nog maar zien. We gaan weer de schade beperken. Nee, zo was het absoluut niet. Er moest wel gewonnen worden op voorhand. Vrijdag was dat natuurlijk wel alweer anders. Toen ze zagen dat die auto voor geen meter liep. Maar voordat ze hier aankwamen, dachten ze wel van we hopen toch wel gelijkwaardig te zijn.
Ja, dat is dan wel opvallend. Want Horner die zegt in het persbericht wat ik na afloop nu heb gekregen van Red Bull. Ja, we hadden van tevoren verwacht dat Mercedes hier sterk zou zijn. Maar hij was
dat is indekken.
Heeft hij natuurlijk waarschijnlijk van achteraf, heeft hij verwacht vooraf dat ze.
Precies.
Helmut Marko zei zelfs voorafgaand aan het weekend nog dat dit echt een Red Bull baantje kon zijn.
Ja,
daarom.
Ja, het was natuurlijk moeilijk. En er was ook geen pijl op te trekken. Omdat je vorig jaar zo'n rare race hebt gehad op zo'n raar circuit. Met die olie die nog uit het circuit kwam in nattigheid. En je zag het natuurlijk vrijdag al. Dat de rondetijden waren al snel 4 tot 5 seconden sneller dan vorig jaar. Ja, dat is extreem. En ik denk dat je het dan eigenlijk gewoon als een ander circuit moet zien. Gewoon een helemaal nieuw circuit. Want dan dat lijkt totaal niet meer qua grip levels, qua downforce levels, qua druk op je auto. Lijkt dat op een normaal, tenminste op het circuit zoals het vorig jaar was. Dus dan is het ook niet gek dat bepaalde teams de opstelling, dat die daarmee de mist in gaan. En dat hielp natuurlijk ook niet mee dat die derde vrije training, vrijdagochtend, dat die ook onder natte omstandigheden werd verreden. Dus wat Red Bull dan van vrijdag op zaterdag heeft aangepast. Ja, ze konden voor de kwalificatie in ieder geval niet echt testen of dat wel werkte. En daarna dus ook niks meer aan doen.
En toch heb ik me ook laten vertellen door iemand op Twitter natuurlijk. Hè? Je kent het. Nee, ik dacht ook in toen volgens mij zelfs dat Hamilton een beetje met een Hongarije-achtige achtervleugel reed.
Ja, die reed met best wel veel downforce. Ja,
ja, en terwijl jij zegt van dat Red Bull daar ook moeite mee had. Maar Hamilton koos dus voor heel veel downforce.
Ja, maar op de een of andere manier is die Mercedes motor dus blijkbaar nog zoveel sterker dan dat hij me toch gewoon doorheen drukt op een bepaalde manier. Dus kijk, en de Mercedes had misschien wel veel downforce, maar dat betekent niet dat hij had meer downforce dan Bottas. Maar dat betekent niet dat hij ook meer downforce had dan Verstappen.
Nee, dat is ook alweer zo. En je zag bijvoorbeeld aan Gasly, dat is ook al een verklaring, hè, dat hij in de derde vrije training, in het begin van de kwalificatie, supergoed was.
Ja.
Want hij met een enorme achtervleugel reed. En in de race wel een beetje aan racesnelheid tekort kwam.
Ja, maar toch had hij best wel de snelheid weer dit weekend. En die 5 seconden straf die hij kreeg voor Hamilton, of voor Alonso, die hielp natuurlijk niet mee. Anders was hij voor Hamilton gekomen.
Ja.
Want die kwam vlak voor hem de pitstraat uit.
Ja, starten vanaf P4 is absoluut goed van Gasly.
Zeker weten. Ja. Die is gewoon heel goed bezig dit jaar.
Ja, ik dacht, Moeke, dat je nog iets wilde zeggen.
Nee, ik zei ja, inderdaad. Dat hij inderdaad, hij zou zonder die tijdstraf was hij gewoon voor Hamilton gekomen natuurlijk.
Ja, ja.
En dat Hamilton was hem absoluut niet zo makkelijk voorbij gekomen. Maar goed.
Nee, dat is waar. Nu een beetje die buzz, zoals je dat noemt, in Turkije. Hoe ging dat rondom die wissel van Hamilton, Moeke?
Die motorwissel bedoel je?
Die verbrandingsmotorwissel. Hoe reageerden mensen erop?
Ja, dat was natuurlijk ook weer een farce. Donderdag zei Hamilton nog van waarschijnlijk gaan we gewoon. Ik heb nog genoeg motoren over. We hebben het er nog niet eens over gehad. Ik ga er gewoon vanuit dat ik mijn eigen motor mag gebruiken. En nou, ik geloof dat de eerste training was 5-6 minuten bezig. En ja hoor, daar was het berichtje van de FIA dat de ICE eruit gehaald was. Dus dat vind ik altijd. Misschien moeten we ook wel die donderdag dan maar gewoon afschaffen. Gewoon, waar zitten we dan naar te luisteren? Vraag ik me dan wel eens af.
Ja, nou, je wordt eigenlijk wel een beetje in het ootje genomen.
Nou, heel, heel erg. Ik zei, of Hamilton zit daar gewoon te liegen.
Er had het al een schijn van dat hij. Maar ja, je moet het ook als onderdeel zien van de strategische, tactische strijd. En dat hij zegt het tegen de camera's, maar hij zegt het eigenlijk ook tegen Red Bull van de Neo. Wij gaan niet wisselen hoor. Ja toch wel. Ja.
Maar ik vind het wel opvallend eigenlijk. Het is, ze hebben blijkbaar toch zoveel vertrouwen in die andere motorcomponenten. En zaterdag bij een persmoment van Toto Wolff, die zei dat ook. Hij zegt, ja, we hebben gewoon geen enkele reden gezien om meer dan 10 plaatsen kwetsbaar te incasseren, om ook die andere motorcomponenten weg te halen. Dus waarom zouden we dat doen? Hij zegt, ze zijn nog verre van het aantal kilometers verwijderd van wat ze aan kunnen.
Ja, ik kijk dan meteen naar Joost. Veel vragen zijn er ook binnengekomen bij ons over de verbrandingsmotor.
Ja.
En waarom die niet gewoon zoals Verstappen heel veel plaatsen heeft ingeleverd. Waarom niet de MGU-A, H en de K ingeleverd?
Ja, dat is een keuze. Ja.
Kan je dat vertellen? Wat heb je eraan om alleen die ICE te veranderen?
De ICE, de ICE. Internal Combustion Engine.
Ik wist het niet. Nou, dat is,
dat is interne verbrandingsmotor.
Okay.
Dat is heel simpel. Dat scheelt gridstraffen. En Mercedes heeft zorgen over de betrouwbaarheid. Die zitten daarin. En voor de duidelijkheid, de internal combustion engine, dat is gewoon dat is feitelijk gewoon de motor, de V6. Dat is exclusief de turbo, de MGU-A, de MGU-K en de energy store, of de accu, hè, zoals ik hem laatst bij Verstappen noemde.
De vaste luisteraar weet dat het heel grappig is.
Ja. Dit is alleen de V6. En die, ik bedoel, in principe is het berekend omdat het hele seizoen allemaal door kan gaan. We hebben bij Bottas inmiddels gezien, daar hebben ze dus ook alleen de internal combustion engine gewisseld in Rusland. En dat heeft Hamilton nu ook gedaan. Ik kreeg al, toen ik het op Twitter zette, mensen die zeiden van belachelijk, Hamilton die mag 10 plaatsen terug en Verstappen moest achteraan starten. Nee, dat is niet zo. Verstappen die wisselde in Rusland alles. letterlijk alles. Dus ook de MGUH, de MGUK, het hele hybride systeem, de battery energy store, accu. En Hamilton dus niet. Ja, kijk, en als je het ook hebt over de versheid van de motor, dat begint ook wel weer meer een ding te worden. Dus dat je net die paar pk'tjes extra heeft. En laten we eerlijk zijn, de MGUK, dus dat is het kinetische gedeelte wat energie terugwint, niet bij het remmen, maar door de achterwielen af te remmen. Die levert 160 pk. En de MGUH, dat is een beetje onbekend hoeveel dat is, dat zeggen de teams niet. Maar de verbrandingsmotor zelf levert verreweg het meeste vermogen. Dus als je die wisselt, dat is op zich het belangrijkste onderdeel van de totale krachtbron.
Dus ook de reden waarom Ricciardo vanaf een 16e plaats, geloof ik, zoiets, toch maar weer een nieuwe motor pakte.
Ja, bij Mercedes zijn, die heeft natuurlijk ook een Mercedes motor. Die zijn natuurlijk toch wat zorgen. Wel, ja, goed, Honda wisselt ook naar zijn vierde toe. De schijn van zorgen bij Mercedes komen vooral natuurlijk door die wissel naar de vijfde al bij Bottas.
Ja.
En Toto Wolff zegt daar zelf ook wel af en toe wat over van, ja, er zijn wel wat problemen. Ik hoorde zelf dat ze het over rare geluiden uit de motor hadden, waardoor ze wat zorgen hadden. Maar jij zat bij Wolff. Wat zei hij daarover zaterdag, Moeke?
Ja, letterlijk rare geluid. Ja, strange noises. Als je die quote letterlijk hoort, hij moest wel zoeken naar woorden van, hoe zeg ik dat? Zei hij gewoon letterlijk.
Ja, hoe zeg ik vooral zo weinig mogelijk?
Nou ja, precies. How can I say? Hij zei letterlijk strange noises. Zei hij. Dus wat hij daar dan verder mee bedoelt. Maar het loopt niet meer zo soepel. Want dat was natuurlijk wel het verhaal. Hè? Mercedes kon een motor bouwen en die ging nooit stuk. Ja. Dat is niet helemaal meer aan de orde, laat ik het zo zeggen.
Maar mag ik een unieke situatie hier in de podcast eventjes tentoonspreiden, dat ik met een complotje kom?
Komt Joost met een complotje? De alarmbellen kunnen afwezen.
Ja, nee, maar dit is een complotje. Dus het is niet gebaseerd op feiten, mensen. Maar toch, er is natuurlijk dat verhaal over die koeling van de lucht. Die
de motor gaat.
Het is niet letterlijk de intercooler, maar het is de luchtverdeelkamer. Plenum, zoals dat in het Engels wordt gebruikt. Waar dus Mercedes, dat hebben we eerder behandeld, Red Bull en Ferrari hebben daar vragen over gesteld. Red Bull vooral, die is uiteraard in de lead daarmee.
Kan vandaag ook weer terug, hè?
Precies, Horner zei daar vandaag nog wat over. Het komt erop neer, heel kort, dat Mercedes op een illegale, of nou ja, niet legale, het wordt illegaal en niet legaal, er zit wat nuance tussen, niet legale manier de lucht zou koelen die de verbrandingsmotor ingaat, waardoor het verbrandingsproces wordt verbeterd. En nu denk ik dat het misschien wel eens zou kunnen zijn dat dat een relatie heeft met de vele motorwissels bij Mercedes. Want het plenum, het inlaatspreidstuk, zeg maar, wat daaraan vastzit, dat soort dingen, dat is allemaal onderdeel van de verbrandingsmotor. Dus ja, dat is wel opvallend. Dat die ligt onder een vergrootglas en die zijn ze als een gek aan het wisselen de hele tijd.
Mooi.
Ja, okay. Maar dan toch even concreet, jouw complotje. Ja. Jij zegt dus eigenlijk dat daar problemen mee zijn.
Nou ja, dus of ze hebben iets veranderd. Je mag niet per se de specificatie natuurlijk veranderen. Dus of ze belasten dat te veel, of ze hebben toch iets veranderd zonder dat je het ziet. Zeg maar. Dat kan het ook dat je alleen een sensortje iets anders afstelt of zo. Dat zou kunnen. Maar dit is echt een complot wat in mijn hoofd is ontstaan. Maar ik vind het wel opvallend dat dat iets is wat ter discussie staat. En dat ze dat bij Mercedes heel erg aan het wisselen zijn. En het is allemaal niet gebaseerd op feiten. Dus het is gewoon een fantasie. Als ik hier ooit juridisch door Mercedes heb aangesproken. Ik vind het wel een dingetje.
Ja,
en ik bedoel, dat betekent niet dat het illegaal is, hè? Want dat soort dingen, er is altijd een beetje schimmig. Wat mag een team doen, wat mag een team niet doen? En de FIA die heeft ook maar tot zover de mogelijkheid om alles te controleren. En ze hebben sensors in de luchtverdeelkamer en ze hebben brandstofflowmeters. Dat hebben we bij Ferrari allemaal gezien. En op een gegeven moment moeten ze ook door andere teams op iets gewezen worden. Of juist niet. Of een team heeft juist, dat zou nu namelijk ook heel goed kunnen. Dat knoopt het goed in de oren. Mensen die Mercedes van allerlei dingen betichten. Het kan ook zo zijn dat ze gewoon iets slims gevonden hebben.
Ja.
En dat de rest erachteraan moet. Die kans is heel groot. Maar ik zou niet uitsluiten dat het een relatie heeft met elkaar. Maar het kan ook heel goed zijn dat ze wel een betrouwbaarheidsprobleem hebben. En dat die rare geluiden zorgwekkender zijn dan wij met z'n allen beseffen. Dat kan ook.
Moeke, jij als opperwappie in deze podcast. Is het goed gekeurd?
Ja, ik vind het plausibel. Ik vind het goed onderbouwd. Dus ja. Ik heb slechtere verhalen van Nederland gehoord.
Ja, de heel slechte.
Ja. Ja. Ja, we zijn inmiddels, bijna 23 minuten in de podcast. En we hebben het nog niet echt concreet over de race gehad.
Nee.
Zullen we daar toch eens even naar kijken? Want het was natuurlijk een onzekere race. Of een onzekere start, moet ik zeggen. Want wat was het nou, Moeke? Verstappen zei tegen jou ook onder andere dat hij had verwacht dat het een hele slechte start van hem zou worden.
Nou ja, wij zeiden gisteren natuurlijk al van nou toch goed, hè? Toch eerste startrij. En daar was hij eigenlijk zelf helemaal niet zo heel erg blij mee. Ja, hij was blij geweest als hij op pole had gestaan, want dan had hij aan de goede kant gestaan. Maar hij zei, ja, let maar op, iedereen aan de binnenkant, die heeft een veel slechtere start dan iedereen aan de buitenkant. Viel hem gelukkig mee, hè. Ik heb niet echt gezien dat klopte.
Nou, ik vroeg me eigenlijk af wat de rol van de Inters daarvoor geweest is.
Nou, hij zei wel, hij zegt, ja, de regen heeft het dit keer wel een beetje verdoezeld. Dat het dat toch ook de mensen aan de rechterkant de last van hadden dat het nat was. Dat vertekende hoeveel de kant van Verstappen was.
Joost, kan je je daarin vinden?
Ja, best wel, ja. Wat ook wel opvallend was, dat natuurlijk nu dat hij in de tweede versnelling kon wegrijden.
Ja.
Dat, vorig jaar, dat was wel op regenbanden en op een heel andere baan eigenlijk dus, waar we het net over hadden. Maar toch, over die Honda-motor, dat toen hij kon, die in zijn twee wegrijden. Maar nu deed hij het wel en nu had hij dus gewoon een normale start. En toen, we hebben in het verleden best wel vaak slechte starts gezien van Verstappen en Red Bulls in de regen. Maar dat was nu gewoon in orde. Dus dat is op zich, en dit knotsgekke seizoen sluit ik niet uit dat dit niet de laatste regenrace was. Dus dat is wel weer een geruststelling.
Nee, opvallende boordradio ook. Ook in het mediacentrum meegeluisterd met Verstappen natuurlijk. Maar vlak voordat de opwarmronde begon, toen zei GP, zijn engineer, van Max, you know which gear to use.
Ja.
Dus ik denk dat misschien wel de eerste keer dat het was, dat hij in z'n twee kon
wegrijden. Nou, we hadden in België een natte start.
Oh ja.
Maar
dat was
dat is onzin.
Ja. Mooi detail ook dat je tijdens de derde vrije training, dacht ik, ook zag dat Verstappen in zijn twee starten. Want toen kwam die graphic kwam op de halo terecht en daar zag je die twee staan.
Ja. Ja.
Dus toen zag je eigenlijk al, hij heeft geleerd van zijn fouten.
Nou, dat weet je niet, want het kan ook best zijn dat het gewoon niet kon in zijn twee wegrijden. Oh. Dat die,
ik denk dat laatste.
Ja, want
anders dan zeggen ze dat wel.
Precies, want iedereen vorig jaar start in zijn twee, behalve de Red Bulls. En dat is echt, ze weten heus wel dat dat niet de snelste manier is. Dus misschien zat er iets in die motor waardoor dat niet kon.
Oké, nee, dat kan natuurlijk ook. Dan toch even die start. Ja, er gebeurde niet heel veel, behalve bij die spin van Alonso. Ja, Gasly, die kreeg daar een penalty voor. Zat aan de binnenkant, zat in een sandwich samen met Perez, die een hele goede start had overigens, van P6 naar P4. Joost, ik zie jou gelijk met je hoofd een beetje schudden. Ja, ik dacht ook, hè, die 5 seconden... Waar gaat dat over?
Nou, ik vond het een beetje vreemd eigenlijk. Want Alonso die weet gewoon dat als je aan de buitenkant zit, dat je het risico neemt. Daar heeft hij het zelfs voor dat hele thema. De eerste ronde wat er allemaal wel en niet mag, dat heeft hij juist uitvoerig nog op de kaart gezet de afgelopen weken. Kijk, het was wel een fout van Gasly. Hij onderstuurde tegen Alonso aan. En wat dat betreft kun je zeggen, ja, hens is hens, weet je wel. Er was totaal geen opzet. En het was ook niet roekeloos van Gasly. Dus ik vond het een beetje overdreven. Maar ik kan ook niet zeggen dat het... Je kan hem geven, laat ik zo zeggen.
Ja,
hij bracht de scheidsrechter in de gelegenheid om een penalty te krijgen. En die kreeg hij. Dus moet je het een
beetje zien. Alsof de arm een beetje op de bovenkant van de bovenhand zat. Ja. Ja. Moeke, wat vond je dat ook?
Kan ik me eigenlijk wel goed in vinden. Het was nee, wat je zegt, je kan hem geven. Kan niet geven. Ik word ondertussen gebeld door, wacht, de autoverhuurbedrijf. Dat is ook een verhaal. Ik moet deze wel opnemen.
Ja, natuurlijk, joh, gaan we gewoon lekker verder. Ik hoef helemaal niet te knippen in deze podcast. We gaan gewoon lekker door.
Hallo?
Moet je...
Hallo. Hi, Octai. Hallo.
Zullen we dit in de podcast houden of niet?
Nee.
Nee, ik kan Moek ook even muten. dit krijg je ervan. Nou, het autoverhuurbedrijf. Joost, ook inderdaad dan die penalty die onterecht was. Alonso die had zijn beste startpositie van het seizoen.
Ja.
Jij zegt als ervaren man, weet je dit? Werd ook niet een beetje teleurgesteld in Alonso?
Nou ja, hij startte aan de rechterkant, als ik me niet vergis. En ik weet eigenlijk niet of hij wel überhaupt de mogelijkheid heeft gehad om naar de links te gaan. Alonso kennen, die zit ook een beetje een opportunist op zijn tijd. Dus dat uit die op verschillende manieren. Ik heb ontzettend genoten van zo'n uitleg donderdag van, moeten we eigenlijk nog even behandelen, dat hij zei dat hij expres rechtdoor was gegaan in bocht 1.
Ja.
In Rusland, bocht 2 is dat eigenlijk. Om gewoon maar een punt te maken. En daar maakte hij ook gelijk weer een heel verhaal van. Britten worden volgetrokken en... Maar ja, dan nu. Dus het is ook een beetje een opportunist. En hij is een goede starter, dat weten we. En hij weet altijd zijn auto in de juiste positie te brengen. En ja, dat hij dan aan de buitenkant zit. Als je aan de buitenkant zit in een natte eerste bocht, ja, dan weet je dat het risico er is. En daarom moest hij dat denk ik ook gewoon accepteren. Dat deed hij natuurlijk ook, maar het was wel vervelend, want ik had Alonso heel graag in de race gezien. Ik denk dat hij echt wel op snelheid was. Alhoewel Alonso ook niet echt bij mij bekend staat als een ultieme regenkoning, dat nou ook weer niet. Maar ja, die hadden we er toch wel graag bij gehad in de strijd vooraan. Dat was jammer, maar teleurgesteld was ik niet in hem. Want ja, hij moet het daar op een gegeven moment ook gewoon doen natuurlijk. En hij kan er uiteindelijk ook niks aan doen, dat Gasly tegen hem aanrijdt.
Ja, ik blijf er ook over verbaasd. Volgens mij riep ik dat vorige week ook al aan de podcast, of twee weken geleden, over Räikkönen.
Ja.
Ook als ervaren man dit gewoon niet kan. Of hij heeft, nou, of hij heeft de auto even niet mee.
Hij was 12e uit mijn hoofd, 11e.
En 19e in de kwalificatie. Ik moet er heel veel kant bij pakken.
Ja.
Ook helemaal niet in beeld gezien.
Ja, 12e, achter Giovinazzi.
Maar wel 12e nog.
Ja, ja.
Nou, nog wel aardig trouwens.
Ja, nou ja.
Maar het valt me al meerdere weken op.
Nou ja,
dit seizoen.
Ik heb het idee dat de Räikkönen gewoon het uitzit. Die achtste plaats in Rusland was natuurlijk ook heel goed. Maar dat was ook gewoon dat die pitstop heel uitgekiend was.
Ja.
Dat was ook niet echt onmerit, zeg maar. Ja, Räikkönen is gewoon onderweg naar de uitgang.
En, had je dat gezien, dat fragment bij Ziggo, dat hij naar de camera van Jack Ploy riep? En toen zei Jack Ploy, nou, ik weet al welk vier cijferwoord, hoe zeg je dat nou?
Vierletterwoord.
Ja, wel vierletterwoord, sorry. Ja. In zijn hoofd voorkwam. En nou, Jack Ploy dacht natuurlijk, fuck.
Ja, dat is zijn lievelingswoord.
Ja, en toen zei hij, home.
Home, ja.
Ja, die is er gewoon letterlijk helemaal klaar mee.
Die, ja, maar je ziet ook, ik volg, dat vind ik gewoon geweldig, dat Räikkönen en zijn vrouw zitten allebei op Instagram.
Weet je, Mintu, toch?
Ja. Dat krijg je een mooi inkijkje in zijn privéleven. En hij is een van de weinige coureurs echt met al wat, kinderen met een beetje leeftijd, dat die ook doorhebben dat papa weg is.
Ja.
Dat is hij ook, dat hij afscheid neemt van zijn zoontje en zo. Hij heeft een prachtig huis. Hij heeft een leuke vrouw, leuke kinderen. En ik denk dan, volgens mij zou hij het liefste gewoon bij zijn vrouw blijven en zijn kinderen. En dat snap ik ook helemaal. En want wat valt er nou nog te halen voor hem?
Ja.
En ik denk dat hij gewoon contractueel dit gewoon uitrijdt. En dan komt er lekker iemand anders in die auto. We weten nog niet wie, maar dan is het exit Räikkönen. En dan is hij gewoon te lang doorgegaan. Ik denk dat we dat ook moeten concluderen.
We weten het nog steeds niet, hè?
Nee.
Nee, ik zag zelf een gerucht dat, hoe heet die gozer uit de IndyCar?
Ja.
Colton Herta.
Herta.
Ja, Herta. Ja.
Ja, dat zou ik fantastisch vinden. Dat echt een groot talent. En er is natuurlijk sprake van dat Andretti, het Andretti-team van Michael Andretti, dat die een groot aandeel wil nemen in Sauber. Dus, dat Sauber is altijd een beetje een soort boksbal die door iedereen wordt gebruikt en dan weer overgenomen wordt. En het zou mooi zijn als het team van Andretti, als het meer Amerikaanse invloed, dat kan de Formule 1 ik wel gebruiken. En Colton Herta is in mijn beperkte IndyCar kennis, want ik kijk niet alle races van IndyCar, moet ik ook bekennen. Is dat een heel groot talent en een hele goede coureur. En die zou echt goed zijn ook voor de Formule 1 als er een Amerikaanse coureur heel snel is. Niet alleen dat een team goed is, want die hebben we al met Haas.
Ja.
Maar dat er ook, dat ook een Amerikaanse coureur, dat zou echt wel heel goed zijn voor de Formule 1.
Ja, we hebben
want natuurlijk was voor zover ik weet, was Andretti de laatste Amerikaanse wereldkampioen. Mario, oh, 78. Ja, dus dat is al lang geleden.
Dat is lang geleden, ja. Ja, Moeke, we hebben natuurlijk jou op pad gestuurd om even de paddock-geruchten te onderzoeken. Dus die heb je nu voor ons. Kom maar op.
Paddock-geruchten, jeetje.
Heb je niet iets opgevangen? Of hoe gaat dat eigenlijk?
Nou, het is nog, laat ik vooropstellen dat het nog steeds heel erg COVID gereguleerd is allemaal wat daar gebeurt. Je komt aan op het circuit, je moet meteen nog een... je moet al van tevoren moet je een COVID-test doen. Dan kom je aan op het circuit, dan moet je er nog één doen.
Oké. Okay.
Nou, op een gegeven moment zit je goed, dan ben je er ook wel klaar mee. Maar de meeste contactmomenten met coureurs zijn nog allemaal virtueel.
Oh, dus okay.
Het is wat dat betreft wel lastig om eigen nieuws te maken.
Ja.
Ik heb wel begrepen dat vorig jaar was dat nog veel erger natuurlijk. Maar het is niet zo dat je daar vrij rond kan lopen en zomaar mensen kan aanschieten. Nee, het is allemaal heel, heel streng geregeld nog steeds.
Ja, was die ene Duitser er nog bij die test in die testcontainer, Moeke, of niet?
Nee, die was er niet.
Oh,
nee, was dit keer.
Wat te vertellen is?
Die deed de test bij mij in Spa. En in Spa twee keer ben ik twee keer getest. En in Zandvoort. Maar die, als het stokje een half millimeter de neus in ging, dan was het al veel. Dus die was natuurlijk negatief, die test. Iedereen stond ook bij hem in de rij.
het was nu uitbesteed aan het Istanbul Hospital personeel.
Oh.
Nou, dat was verschrikkelijk.
Ja?
Dat was echt... hersens werden gekraakt door die
raakt
stok.
Raakt de achterkant van je schedel.
Ja, jezus man. Dat was een dieptepunt van het weekend, kan ik wel zeggen.
Hopen dat we daar ook snel vanaf zijn.
Ja, toch?
Ja, voor jullie als verslaggevers kan ik me dat heel goed voorstellen. Want het is inderdaad elke dag, toch?
Nee, je moet bij aankomst. En dat is dan binnen 24 uur dat je op het circuit bent. En je moet een negatieve test meenemen.
Ja, precies. Sorry, ja, ik zeg het ook niet. Ik zit helemaal niet op te letten.
En in Spa ben ik dan twee keer getest, omdat je dan in de bubbel bleef, zeg maar, voor Zandvoort. En dat was dan de week erna.
Dat was het dan. Ja. Oké, nee, dat is helemaal duidelijk. Toch even weer terug naar de race, hoor. Oh nee, sorry, nog even één dingetje nog. Moeke, wie denk jij? Wie komt er op de plek van Kimi Räikkönen?
Ik hoop Hurta nu.
Maar Hurta heeft niet genoeg superlicentiepunten. Dus die moet...
maar dan gaan ze wel voor... Ja, maar dat superlicentieverhaal, op een gegeven moment, als ze echt allebei willen, en het zou heel goed zijn voor de Formule 1 om een Amerikaan in dat stoeltje te krijgen, dan gaat dat lukken. Dan maakt die hele superlicentie niet zo heel veel meer uit.
Nee, maar dan moet hij nog verplicht een paar vrije trainingen rijden.
Oh ja, nou dat zou kunnen.
Nou ja, of hij krijgt dispensatie. Als dat het enige obstakel zou zijn, dan zou het wel goed komen. Ik hoop Hurta, maar ik ben bang dat het toch die Zoe wordt. Zoe.
Nou. Ik weet het ook niet.
Het is jammer dat Nick de Vries helemaal uit de gratie is geraakt. Want daar werd natuurlijk ook nog over gesproken.
Ja, die is echt niet meer in beeld voor dat stoeltje. Maar terug naar de race.
Terug naar de race. Nee, ik zat even te denken. Lewis Hamilton was natuurlijk met zijn opmars bezig. We zitten al bijna over een half uur. En we gaan naar ronde 8 gaan we beginnen.
Ja.
Leuk. Nee, volgens mij, dit is toch veel leuker dan alleen maar de race bespreken, dacht ik.
Mm-hmm.
Hopelijk vinden de mensen het ook leuk. En laat het vooral weten via Twitter of via het podcast @nu.nl. Als je denkt van nou, jullie moeten het alleen maar over de race hebben. Ik ben heel benieuwd. We hebben zo meteen nog wat suggesties van mensen die dingen over de sprintrace genoemd hebben. Maar goed, dat zo meteen. Eerst Yuki Tsunoda.
Ja, die speelt best wel een cruciale rol uiteindelijk.
Ik begrijp er eigenlijk helemaal niks van als ik weet hoe de rondes daarna verliepen. Met wie reden er ook alweer? Vettel en Gasly en zo.
Vettel, Norris vooral.
Norris, ja. Echt die, alsof ze stil stonden.
Ja.
En Yuki heeft het bijna, nou dat was het, 7 rondes volgehouden.
Negende ronde haalde hij hem pas in.
Hoe kan dat?
Ja, dat weet ik ook niet. Ik denk dat het wel mee te, ik weet het wel. Het wel mee te maken heeft met dat hoe snel Hamilton reed natuurlijk ook op de inters. En de inters die moet je wel echt langzaam opwarmen.
Ja.
Voordat ze echt alle grip geven. Dus het kan best zijn dat even duurde voordat Hamilton de boel aan de praat had. Yuki Tsunoda verdedigde heel erg goed. Yuki Tsunoda rijdt voor Red Bull met een Honda motor. En daarna haalde hij in een Aston Martin met een Mercedes motor.
Ja,
Hamilton hebben we dan over. En daarna Lando Norris met een
Mercedes motor.
Ja, dus nou, dat Norris heel erg dwars zat, omdat hij aan de kant ging, dat geloof ik niet zozeer. Maar de banden tussen Aston Martin en Mercedes zijn wat nauwer. En dat tegen Yuki hebben ze natuurlijk gezegd, wat je ook doet, houdt Hamilton zo lang mogelijk op. Dus dat deed hij. Want ja, die...
Nou, maar daar is het vooral...
En hij deed het ook heel erg goed. En dat was ook wel weer eens lekker om Tsunoda weer eens goed in actie te zien. Want uiteindelijk zijn race, dat mondde natuurlijk in niks uit. Maar dat was toch... We zagen weer eens wat van de oude Yuki. Vrijdvaardig.
Maar nu is het natuurlijk wel zo. Ik snap helemaal wat je zegt. Maar bij Gasly, ook al was dat een andere situatie op het rechte stuk, ging heel makkelijk.
Ja.
Dat ging wel heel simpel.
Ja, ik had het idee dat Hamilton toen gewoon wat meer op dreef was. En dat hij nog voorzichtig was. En dat hij misschien ook denkt van, ja, Tsunoda zit voor me. Wat is dat voor coureur? Die kent hij nog niet zo goed. Niet
kamikaze.
Niet echt veel. Het woord kamikaze zal ongetwijfeld door zijn hoofd geschoten zijn. en dat hij dan dat hij gewoon het ook een beetje voorzichtig heeft aangepakt. En ja, bedoel, dat is ook de long game, hè, waar hij het altijd over heeft. Ja. Had hij er voorbij gekund, dan had hij het wel gedaan. Maar niet ten koste van alles. Maar op een gegeven moment zag je dat gat, hè, bijna aan de buitenkant van bocht 2. Nou, uit mijn hoofd haalde hij Stroll ook op die manier in. Dus toen had hij ook de manier gevonden. En toen kwam Hamilton op gang, maar... Ja, toen had hij al zoveel achterstand op de leiders, dat hij op dat moment eigenlijk, nou, ik wil niet zeggen kansloos was voor de zegen, maar het werd wel heel, heel moeilijk. Ja. Omdat er nog een paar tussen zaten.
Moeke, nu hadden wij in deze podcast een kleine fanclub voor Yuki Tsunoda. Nou, eigenlijk na, wat was het ook alweer, Imola, hebben we nooit weer iets van hem gezien. Zeg ik even met een kleine sarcastische ondertoon. Is het weer een klein beetje, kunnen we de fanclub weer een beetje opdoen? Hoe zeg je dat?
In leven wekken.
Tot leven wekken, dat moet ik zeggen.
Ja. Jij was voorzitter natuurlijk, hè? Voorzitter van de fanclub.
Mijn positie is wel een beetje onzeker natuurlijk, want het is erg moeilijk om voorzitter van deze fanclub te zijn.
Ja, het is in ieder geval een character. Ik denk dat we daar heel blij mee kunnen zijn. We hebben vorig jaar in de Formule 2 natuurlijk ook echt wel goede dingen gewoon zien doen. Hij is echt wel op talent de Formule 1 binnengekomen. Maar eigenlijk is dat ook gewoon nog een bevestiging dat het gewoon niet makkelijk is, ook om als goede Formule 2 coureur in de Formule 1 te komen. Het niveau is gewoon echt heel hoog. Kijk naar Pierre Gasly, hè, die gewoon gehakt van hem maakt. Terwijl Pierre Gasly, ja, die kon niet tegen Verstappen op een paar jaar geleden. Dat is nu misschien iets anders. Maar toch niet ook de top van de top, zeg maar. Ja, voor Yuki, hopelijk gaat hij dit vaker doen. En ook voor Red Bull, hè, want zo heel groot in de aanwas zit ze natuurlijk ook weer niet meer.
Nee, het was sowieso de race van een beetje de tweede coureurs, moet ik denken. De eerste was natuurlijk Bottas, die natuurlijk de race won. Nou, Yuki deed het hartstikke goed. Carlos Sainz, gaan we het zo meteen nog even over hebben met Ferrari.
Deze goed, Perez. Ja,
voor zover, ja goed, en tot slot
daar natuurlijk. Daar ging je bij eindigen. Ja.
Daar ging ik bij eindigen, met Perez natuurlijk, ja. Ronde 35. Ja. Het gevecht met Hamilton. Eindelijk, Joost, ik kijk jou even aan.
Ja, liet hij zijn tanden zien.
Liet hij zien wat hij waard was.
Hij kon nu eindelijk echt wat betekenen voor Verstappen in de titelstrijd. Dat heeft hij in het begin van toen ook al een paar keer gedaan. Maar het was al een tijdje geleden, laten we eerlijk zijn. En dat deed hij. En dat deed hij op een. Want ik heb even naar alle ronden. Je kan bij de via site kan je zoveel zien. Maar ik heb alle ronden achter elkaar kun je dan kijken. En in één ronde zit Hamilton is geclassificeerd voor Perez. Dat was dat rondje met die drag race over de start-finish. Maar ja, en ik dacht, nou, hij gaat hem niet uitremmen. Dat doet hij niet. Hij zet hem niet naast mij. Hij deed het wel. Toen dacht ik, ah, dan schiet hij nu te ver door in bocht 1. Deed hij niet. Hij deed het echt goed. En dat was eigenlijk cruciaal voor Hamilton. Want als je gaat kijken naar het gat wat Hamilton had relatief tot Verstappen, dan zat hij, voordat hij bij Perez aankwam, in het pitstop window van Verstappen. Dus dan zou Verstappen naar een pitstop erachter komen of in de buurt van. Maar omdat Perez hem een tijdje ophield en ook nog eens met hem in gevecht ging, dat kostte zoveel tijd. En dat was cruciaal. Dat gaf Verstappen precies de mogelijkheid om een pitstop te maken en weer voor die tweede baan op te komen. En dat zette Mercedes meteen voor het blok. Want wat doe je dan? Hamilton had Verstappen in beeld. Wel op nieuwere banden, maar hij had hem in beeld. Haal je hem dan weg? Of ga je dan door en denken van, nou, we kijken wel waar het schip stond. Nou, ze gingen voor het laatste en later bleek dat toch, wat Mercedes betreft, in ieder geval niet een goede keuze. Dus dat was zo cruciaal, dat gevecht, voor het, uiteindelijk de uitslag van de race. En ja, met een kampioenschap wat om zo weinig punten steeds gaat, ook kan het cruciaal zijn aan het einde van de streep. Zo is het ook weer. Dus echt goed van Perez.
En dat Verstappen dan wereldkampioen wordt door Perez.
Hey. Nou ja, dat is zo kan je dat natuurlijk nooit zien. Maar dat soort dingen. En dat zou dan wel vaker moeten gebeuren. En nu dachten we natuurlijk weer van, Perez die start weer als negende. Was hij start niet toch? Negende of achtste? In ieder geval. Ja,
uiteindelijk als zesde natuurlijk.
Niet heel ver vooraan.
Zesde,
sorry, Checo, dat heb ik verkeerd. Maar hij startte natuurlijk niet binnen de top 3, waar hij qua snelheid van zijn auto wel had moeten zitten. En dus dan denk je, welke rol gaat hij spelen? Maar dit was natuurlijk perfect. En als je dat dan vergelijkt met hoe Bottas stappen 2 weken geleden ophield, dan was dit een stuk beter. Dus cruciaal.
En we zeiden het net al met Perez, dat hij bij bocht 1 eigenlijk al gelijk vierde lag. Met een beetje geluk door Alonso natuurlijk, maar ook, hij profiteerde natuurlijk heel goed van Gasly.
Ja, nee, hij deed alles goed deze race. En dat moet ook gezegd worden. We hebben laatst openlijk getwijfeld aan zijn bijdrage natuurlijk. En hij heeft natuurlijk naar ons geluisterd. Dus dan denkt hij van, ik zal ze even laten zien daar bij de boordradio.
Maar dat vond ik best wel grappig ook na afloop van de persconferentie. Daar waar je Verstappen eigenlijk, die had zoiets van, we hadden vandaag niet de auto om te winnen. En het was maar zo. Hij was wel blij met het resultaat, maar dat kwam eigenlijk niet door de auto. Zei Perez juist, dit was geweldig. Ik heb eindelijk zoveel vertrouwen in deze auto. We gingen als een speer. Fantastische Grand Prix.
Oh, want ik heb hem bij Ziggo gehoord. Daar zei hij, ik ben juist zo blij omdat ik totaal geen vertrouwen in de auto had.
Oh echt?
Ja, had. Oh. Misschien.
Dit weekend.
Dat zou kunnen. Ja, ik vond Perez op zijn normale niveau rijden eigenlijk dit weekend. Dat zei ik net al.
Ja.
En in de race zelfs boven zijn eigen niveau.
Ja, hij zei bij Ziggo letterlijk van dat hij zo blij was omdat hij juist nu het zelfvertrouwen niet had. Dat hij er toch nog een goed resultaat uit heeft kunnen halen.
Oh, apart. Bij de persconferentie was hij toch een stuk opgewekter.
Misschien is de. Ja, de persconferentie is wel eerder dan dat hij bij Ziggo komt, hè?
Nee, is daarna.
Of is daarna nog?
Daarna, ja, meestal. Ja.
Is daarna. Oh,
grappig. Nou goed, dat is dan. Dan is hij toch van gedachten veranderd, denk ik. Dat was in ieder geval heel mooi. Ja, dan hebben we inderdaad die pitstop van Verstappen. Achteraf, Joost, wel de beste keuze die hij kon maken. Hij moest wel naar binnen.
Want ze begonnen tijd te verliezen. Vooral Bottas kon hij steeds minder goed bijhouden. En wat ook wel cruciaal was daarin, is dat je zag dat Norris, die maakte daarvoor zijn pitstop. En die begon groene tijden te rijden.
Okay.
Wat inhoudt dat hij dus sneller was dan dat hij was voor zijn pitstop.
Ja, twee rondjes daarvoor.
Ja, dus het had zin om het te doen. Ricciardo deed het nog eerder al. Dat had niet zoveel zin. Maar ja, hoe representatief was dat? Want Ricciardo was natuurlijk helemaal niet snel dit weekend. Maar aan Norris kon je zien, dat gaat best wel goed op nieuwe Inters. Terwijl je natuurlijk weet van vorig jaar, weet je wel, pakte het bij best wel wat coureurs niet goed uit, die pitstop naar een tweede set. Ja. Um, Dus dat was een gok. En ja, de race zat heel lang een beetje in de houtgreep van de omstandigheden. Omdat je niet naar nieuwe inters kon, want dat was niet per se sneller. En je kon ook niet naar droogweerbanden, zat er al helemaal niet in. En eigenlijk door blijven rijden, dat ging ook steeds langzamer bij iedereen. Dus ja, het was best wel een... ze hadden een aanleiding nodig om het te doen. En die aanleiding was natuurlijk dat ze zagen, hey, als we het nu doen en de pitstop verloopt goed, dat is tegenwoordig ook wel belangrijk bij Red Bull, dan komen we weer voor Hamilton de baan op. En ze zagen dat het bij Norris werkte. Dus dan toen denk ik, ga ik vanuit dat ze dat hebben gezien. En daarom deden ze het. Een perfecte moment eigenlijk.
Ja, die pitstop hè, van Verstappen 2.1 moeken.
Ouderwets.
Dat is zo'n beetje het maximale dat ze een beetje kan.
Ja.
Misschien nog een tiende er vanaf.
Haast vals spelen. Ja. Nee joh, dit is precies wat je wil. Nee, het kan niet meer dat vals spelen. Maar dit was weer ouderwets Red Bull. Ja, het zal me benieuwen of het nog harder kan. Of we dat nog gaan zien.
Ja.
Nee, dit is als wereld.
Maar ze zeggen in ieder geval wel van die 1.9's en die 1.8. In principe gaan we dat nooit meer zien.
Dat komt door die ingecalculeerde tijd nu die erin moet zitten.
Door die sensor. Het gaat ook allemaal automatisch.
Ja.
Dus in theorie zou het ook niet meer moeten kunnen.
Nee.
Wat natuurlijk nog steeds vrij gek is.
Maar het is zoveel veiliger geworden, hè, die pitstops. Ja, je hebt gezien.
Maar je ziet ook hoe veilig het is.
Ja, ja. Dan ging je pitstop weer helemaal mis. Bij Sainz was
Sainz,
het.
Ja.
Sainz ging het mis. Ja, het is zoveel veiliger geworden.
Maar wat ik zo frustrerend vind, dat zag je bij Sainz ook. De auto, dat was bij Verstappen ook, was het?
Monza.
In Monza was dat. Ja. De auto stond al klaar en hij kon gewoon wegrijden.
Ja, maar dat... Ik snap echt niet, maar dat is de FIA die dan halverwege het seizoen de regels aanpast.
Door Mercedes?
Ja, dat is gewoon zo. Door Mercedes. Ja. En dan dit is het resultaat. Ja, ik snap dat. Ik vind het onbegrijpelijk. Ik vind het echt een grote farce dat ze dat dit seizoen op deze manier zo gedaan hebben. Maar goed.
Nee, in ieder geval, ja, inderdaad cruciaal die pitstop van Verstappen. En toch wel gek dat hij niet naar de mediums is gegaan, toch? Kijk naar Vettel.
Ja.
Heb je daarom gelachen?
Ja. Ik vond het moedig. Het was, iedereen die zei van nou, de condities zijn nog steeds hetzelfde. Er was ook niks van een droge lijn zichtbaar.
Nee.
En opeens, het was uit het niets. Hey, Vettel, hier is al sliks. Zei iemand in het mediacentrum. Ja, wel. Nou ja, aan de andere kant, ik snap het ergens ook wel. Als je toch op de... Waar reed Vettel?
Ja, hij reed wel in de top 10 volgens mij.
Hij reed 10, heb ik ook opgeschreven.
Ja, in de rand van punten. Nou ja, je kan ook een held zijn, hè. Als je gewoon de eerste bent die gaat en het wordt opeens droger. Alleen, ja, als ik naar de lucht keek, er was geen zonnetje te zien. Nee. Er was geen enkele aanleiding om te denken dat het überhaupt droger zou worden tijdens die race. Dan was dit natuurlijk wel heel erg overmoedig.
Ja, en Joost, het was zijn eigen call. Want het team kwam er nog mee van, ja, misschien moeten we de softs gaan proberen. Hij zegt, nee, doe maar de mediums eronder.
Ja, nou ja, dat, hij had er spijt van achteraf. En het is, je weet dat je verkeerd zit als daarna over alle boordradio's naar de coureurs wordt geroepen van pas op. Vettel rijdt heel langzaam op de baan. En je zag ook uit verschillende onboards dat hij echt voorbij werd gestoven. Dus totaal verkeerde inschatting eigenlijk van Vettel. Maar hij dacht waarschijnlijk toch van, misschien als het lukt, dan ben ik de held inderdaad. Maar ja, dan weet je ook, als je 10 rijdt en je rijdt 2 goede tijden, dan win je wel wat. Maar dan gaat daarna iedereen naar binnen en dan pak je nog niet zo heel veel. Maar...
Nee, maar
dit was echt een beetje te veel te opportunistisch eigenlijk. Dus,
maar het debiele is echt wel dat hij inderdaad wat jij zegt, hij reed 10e.
Ja, hij reed in de punten.
Aantal punten.
Dus, ja. Nou ja, goed. De andere teams waren hem heel dankbaar, want die zagen daarna ook meteen dat het niet kon.
Ja. Nee, dat is zeker waar. Dan inderdaad Vettel. Ja, dan toch even moment. Kijk, Hamilton die overwoog sowieso niet om naar de mediums te gaan. Maar dan denk je, nou, je gaat wel voor een vers setje intermediates.
Ja.
Maar dat doet hij niet. Moeken allereerst, hadden ze dat daar verwacht? Of hoe reageerde hij er zelf op?
Of wat? Dat hij gestopt was?
Ja,
wat,
ja, er kwam natuurlijk een beetje frustratie bij kijken. Dat zijn team hem heel graag naar binnen wilde halen. Maar hij zelf weigerde dat.
Ja, nou ja, had hij maar naar zichzelf geluisterd natuurlijk. Kijk, Hamilton die weet zelf hoe die baan aanvoelt. Dat het inderdaad niet veel verandert. Het is een beetje dubbel. Kijk, natuurlijk wil je ook niet je team dan maar laten zitten. Hè? Want je zal degene zijn die tegen je team ingaat. Kijk naar Lando Norris, wat daar gebeurde. Maar ja, achteraf zal hij natuurlijk wel zoiets gehad hebben van ongelooflijk, had ik maar doorgereden.
Ja, maar ik moet wel zeggen, ik heb de boordradio net allemaal teruggeluisterd van Hamilton. Maar in de fase rondom die pitstop van Verstappen en Bottas en uiteindelijk ook Perez. Toen zei hij tegen zijn team, make sure that we undercut Perez. Dus dat hij, en dus dat zinspeelde hij zelf op een pitstop. Dus en daarna kwam Verstappen dus voor hem op de baan. En toen was het bij Mercedes gewoon niet meer kwam het niet meer te sprake dat hij zou gaan stoppen. Want ja, dat, wat ik net zei, dan zou hij zo ver achter stappen, dan had hij helemaal geen kans om hem bij te halen. Toen ging Perez ook nog naar binnen, die liep weer op hem in. En toen werd het steeds meer duidelijk dat het niet the way to go was. Want ja, we hebben natuurlijk Ocon gehad, hè, die als tiende is gefinished, omdat hij helemaal niet is gestopt, als enige die dat niet heeft gedaan. En dat klinkt heel moedig en ja, hij zei na afloop, maar het heeft me heel veel opgeleverd. Maar ga je naar de rondetijden kijken van Ocon in de slotfase, nou, dat is 1,37ers, die liep echt rond te harken. Dus nou, het geluk dat Giovinazzi hem niet meer inhaalde. Dus ja, dat was gewoon niet de manier om het te doen. En dat merkte Leclerc natuurlijk ook. En dat zag je aan de tijden van Leclerc. En even leek het erop alsof je Leclerc ook Bottas wel vol kon blijven. Maar daarna ging die fouten maken en die banden waren gewoon op. Dus Hamilton, die, ja, je kan achteraf altijd makkelijk zeggen. Ik had buiten moeten blijven. Maar dat weet je niet. Het waren oké, nog maar 8 rondjes. Maar het canvas komt door zijn banden heen. En er is natuurlijk ook een afweging bij Mercedes van wat doen we? Is het veilig genoeg om door te rijden? Want straks hebben we een klapband en hebben we helemaal niks. En loopt 18 punten uit. Ik vind achteraf makkelijk praten. En ze hadden hem gewoon binnen moeten halen in diezelfde ronde als dat Verstappen deed of de ronde daarna. En dat deden ze niet. Dat was de fout. En dat ze hem daarna alsnog binnenhaalden, dat vond ik volkomen begrijpelijk. Want dat is gewoon een normale risicoafweging.
En helemaal gek is, na afloop was Hamilton heel kritisch op zijn team. En hij zei ook van, ik had niet naar binnen moeten gaan. Ik had zelf die keuze moeten maken. Terwijl, Moeke, 2 weken geleden zei hij in Rusland nog trots. Zie je wel, wij als Mercedes zijn een team. Ja. Dat zeg ik trouwens een beetje met een nare ondertoon. Zo bedoel ik het niet. Maar meer van, wij zijn een team als Mercedes. En we moeten naar elkaar luisteren.
Maar toen had hij zijn team ook wel 1 ronde genegeerd.
Ja, precies. Maar, ja. Nu is het verhaal helemaal anders.
Toen was
anders.
Hij zo dankbaar natuurlijk. Ja. Nee, het is precies het tegenovergestelde. Ja, het is ook lastig. Kijk, ik snap hem ook, want je zit in je eentje in die auto. Je moet het zelf ook maar allemaal doen. Maar het is ook wel, ja, het is ook weer een beetje typisch Hamilton. Hè? Zag je, in Monaco was dat ook, toch? Waarbij die ook tactische keuzes, dat die zei van ja, ik verwijf mezelf niks, maar mijn team wel.
Ja,
weet je wel?
Toen dus had hij overigens gewoon gelijk, hoor. Maar dat,
jawel, maar gewoon dat is natuurlijk niet goed om te roepen.
Nee.
Aan de andere kant denk ik, als hij dat... Hij was vandaag al iets milder, hè? Iets milder dan dat, geloof ik. Want zo hard als toen zei hij het volgens mij niet. Maar ik denk ook dat hij morgen nog wel iets gekalmeerder zal zijn.
Maar je ziet wel dat het best wel veel fout gaat, hè, dit bij Mercedes. Ik bedoel, vandaag gaat het gewoon fout. In Sochi luisterde hij op zaterdag, ging het natuurlijk fout. Hè, dat anderen eerder naar softs gingen dan Mercedes. Dat ze daar niet bij de pinken waren. Op zondag luisterde Hamilton 1 keer niet naar zijn team. Oké, dat kan een keer gebeuren, maar dan lagen ze niet op 1 lijn. We hebben natuurlijk Hongarije gezien, hè, dat iedereen naar binnen ging en hij als enige op de startblik stond. Dat was gewoon kolderiek bijna. Ook al was het misschien wel ergens een klein beetje te begrijpen, maar het zag er niet goed uit.
Nee.
Eerdere momenten gehad dit seizoen en nu weer strategisch. Dat is een van de redenen waarom Verstappen netto na 3 wedstrijden waarop Mercedes sneller was, ja, is hij gewoon uitgelopen.
Dat komt toch gewoon omdat ze eindelijk een keertje volle bak onder druk staan. Ja. Dit hebben ze toch jarenlang niet meer meegemaakt.
Nee, precies.
Ook in de tijd met Vettel niet.
Nee, Ferrari die maakte toen vaak zelf gewoon de verkeerde keuzes. Dus,
precies.
Ja, dus wat dat betreft, de Mercedes is nu sneller. Dat kunnen we concluderen. Dat zegt Verstappen zelf ook. Maar het is echt niet zo dat het vlekkeloos gaat daar. En er zijn echt nog wel aanknopingspunten voor Verstappen om gewoon met vertrouwen naar de komende 6 races te kijken.
Ja, op een gegeven moment komt Hamilton toch naar binnen. Zijn eigen wijsheid toch overstegen. En daar zie je eigenlijk dat hij totaal niet de snelheid heeft. En ik dacht dat is graining. Maar jij zei net op de redactie,
ja,
Joost.
Graining, yes.
Oh, wel?
Ja, ja.
Oké. Okay. Ja. Kan je toch heel kort uitleggen, wat is graining?
Graining is vooral als die auto, dus als de banden nog niet op temperatuur zijn. En hij schuift heel erg heen en weer. Dan breken er vanaf de zijkant van die stukjes rubber af. En die komen misschien meteen op het loopvlak. Dus dan krijg je van die bobbeltjes. Die krijg je dan op het loopvlak. En dan daar heb je gewoon heel weinig grip. En dat is altijd een fase waar je erheen moet. Maar ja, dat is meestal wel, kan het zomaar op een rondje of 4-5 zijn. Dus als je dan iemand met nog 8 ronden te gaan binnenhaalt en je weet dat die fase er nog aankomt, en Leclerc die had hem ook. En bij de Red Bull zie je, die hebben het gewoon wat rustiger aangepakt, heb je het idee. Die warmde de banden wat rustiger op. Hamilton, ja, het vond ik ook gek dat Mercedes dat zei. Met 8 ronden te gaan zeiden van ja, je hebt nu nieuwe banden, ga meteen maar voor de snelste ronde. Dus hij ging meteen vol gas er tegenaan. Die intussen, ja, dat ging niet goed. Dus dat kostte hem uiteindelijk nog een kans om Leclerc en zeker Perez te bedreigen.
Maar die graining, we hoorden dat ook heel erg in Rusland. Dat had een speelde een grote rol daar met Norris onder andere. Die echt tientallen ronden gewoon, niet of, 10 rondes bedoel ik, niet de snelheid had. En in één keer kon hij weer...
Ja, dat is altijd een fase waar je band dan doorheen moet.
Maar is dat altijd zo?
Nee, graining komt heel vaak voor. Niet altijd, maar het komt vaak voor. Ja.
Oké, want nu hoor ik het in één keer. Ik moet eerlijk zeggen, ik volg de sport wel goed. Maar...
Ja, maar soms is het, nu was het echt van invloed op Hamilton, de titelkandidaat. Dus dan hoor je het. Maar er zijn niet elke race, maar er zijn best wel veel races dat er daar last van hebben.
Ja, ik had wel op de redactie met Moeken willen zitten. Want dan komt op een gegeven moment komen Gasly en Norris heel dicht bij Hamilton. Sterker nog, als Hamilton niet de snelheid kon vinden, dan waren ze er voorbij gekomen. Hoe was jouw hartslag toen, Moeken?
Ja, hoog natuurlijk.
Uiteraard.
Ik miste Joost ook een beetje naast natuurlijk. Dat is een soort mijn klankbord, hè, toch? Hè? Daar kan je volle bak gaan zitten tetteren en doen. Kan je nu niet, met allerlei andere journalisten om je heen. Die denken, ja, wat een totale idioot zou dat dan zijn. Dus daar moet je toch een klein beetje op letten. Maar het was... ik moet ook wel zeggen, er gebeurde nog zo best wel veel in die slotfase natuurlijk. En het was ook best wel spannend. Dus je bent ook gewoon aan het werk en je bent lekker hard aan het tikken. Dus want ik doe het live vlog dan natuurlijk op nu.nl. Dus je hebt ook weinig tijd om je helemaal erin mee te laten leven wat dat betreft.
Nou, Joost, wat dacht jij? Komt Gasly er echt voorbij?
Het leek er heel even op, maar net op tijd kreeg Hamilton zijn band onder controle en reed hij weer bij Gasly weg. Dus die bedreiging, dat was maar heel kort.
Nee.
Ik vind dat toch wel opvallend dat bij Hamilton ook met zoiets, hè, dan zegt hij ook, ja, verdorie jongens, de banden zijn aan het grainen, hè, zei die letterlijk. Af en toe heeft hij toch kortsluiting in zijn hoofd. Dat hij denkt van, ja, het maakt me allemaal niks meer uit. Niet dat hij er met de pet naar gooit, maar dat het toch weer niet veel scheelt. Dat hij dat wel doet.
Ja, zo is het ook.
Ik denk.
Nou ja, maar ik snap. Ja, hij was natuurlijk gewoon. Het liep natuurlijk helemaal niet zoals hij wilde. Hij had gewoon op het podium moeten eindigen. Vandaag had hij de snelheid voor en dat lukte dan niet. En dat is. Ik snap dat hij daar gefrustreerd over is. Het is toch een titelstrijd.
Ja, tuurlijk. Maar om dan toch weer zo. Ook weer je team weer te. Nou, niet schofferen, maar wel uit te halen.
Ja, maar dat is ook dat is typisch Hamilton, maar ook typisch coureurs. Dat hij zegt vanaf de baan een paar keer van, nee, ik hoef niet naar binnen. En in het rondje voor dat ze hem alsnog naar binnen haalden, zei hij zelf, nou ja, ik glij wel wat heen en weer, maar ik kan er wel door.
Ja, het zou goed.
Ja, en dan denk jij natuurlijk dat je van, ik word toch naar binnen gehad. En dan ben je natuurlijk boos op je team. Want ik zei toch, dat zei hij ook letterlijk, ik zei toch, had naar me geluisterd. Ja, dus dat is die frustratie snap ik helemaal. En het zijn sportmensen, het heet van de strijd. Dus daar neem ik hem niet kwalijk.
Oké, nou dan in ieder geval, dat een beetje het einde van de race is dit wel op die manier. Perez is op het podium, terwijl dat Hamilton had moeten zijn. Was Hamilton daarmee wel jullie driver of the day?
Nee.
Want?
Nou ja, als je als vijfde eindigt met de Mercedes, ook al is het vanaf de elfde plaats. En je bent ook nog eens een van de top regenrijders. En dan benut je toch niet helemaal het potentieel.
Dat is
de driver of the day was wat mij betreft natuurlijk Valtteri Bottas. Nee, grapje. Dat was Carlos Sainz. Ja. Maar over Bottas hebben we het helemaal niet gehad. Maar die is ook bijna niet in beeld geweest.
Nee, dat klopt.
Dat is ongelooflijk. Nee, reed weg bij de start. En onbedreigd. Verstappen zelf natuurlijk ook bijna niet in beeld geweest. Hoe vaak hebben we die... Ik zat met hem mee te luisteren met de bordradio. Nou, aan het begin ging het nog wat over error op het stuur. En daarna hebben we hem ook heel lang gewoon niet gehoord. Nee. Dus de Sunday Drive gewoon. En voor Bottas ook. Ja, onbedreigd naar de zegen.
Ja, echt de slechtste race voor Red Bull om met een andere livery te rijden bijna.
Ja. Nou, Perez was natuurlijk wel veel in beeld. En zeker ook nog met een duel met Hamilton. Maar ze hadden natuurlijk liever Verstappen glorieus in beeld willen zien. Maar er was geen aanleiding voor. Dus Sainz was natuurlijk prachtig met de start van achteraan. Mooie inhalacties. Eentje iets te opportunistisch bij Vettel dat hij aan de binnenkant zat. Maar daar zei hij het later ook van, ik heb al bij Vettel mijn excuses aangeboden. Ja, die deed het toch heel erg goed. En Ferrari... Die hebben natuurlijk een podium weggegooid vandaag met Leclerc ook. Hè? Want die had natuurlijk ook moeten stoppen toen de rest dat deed. Toen reed Leclerc gewoon derde. Dat gaat eigenlijk best goed bij Ferrari. Maar die weten het dan ook weer niet helemaal te verzilveren.
Nee. En nu is de situatie zo dat voor Moeken dat Sainz boven Leclerc staat. Met maar liefst een half puntje. Dat is iets historisch volgens mij. Althans weet ik eigenlijk niet. Gebeurt het vaker half puntjes?
Er is volgens mij een keer een wereldtitel beslist op een half punt.
Serieus?
Uit mijn hoofd hoor. Dit is uit mijn hoofd, maar dus moet je mee uitkijken.
Ja,
maar, Niki Lauda in 1984, die won volgens mij de wereldtitel van Alain Prost op een half punt.
Echt joh?
Ja.
Mooi.
Ja.
Live effect check. Maar wat vind je ervan dat Sainz boven Leclerc staat, Moeke?
Sainz is misschien ook wel de... We hebben het niet vaak over hem, maar die levert natuurlijk een wereldprestatie in zijn eerste jaar bij Ferrari. Leclerc heeft natuurlijk al veel pech gehad. Hè. Hongarije weet ik nog dat hij van de baan getikt werd. Monaco natuurlijk, dat zijn auto kapot was waarop hij op pole startte. Dus Leclerc had wel wat hoger moeten staan.
Ja.
Maar dat neemt niet weg dat Sainz gewoon echt een geweldig werk aan het verrichten
is. Van alle verhuisde coureurs doet hij het relatief het beste, denk ik. Beter dan Ricciardo, ook beter relatief dan Perez. Ik vind hem ook beter dan Vettel, denk ik. Hij past perfect bij Ferrari. En je kan zeggen, doet hij het nou beter dan Leclerc of niet? Ik vind vooral dat Ferrari gewoon een heel goed coureursduo heeft. Dat is het eigenlijk vooral.
Ja. Ik ben wel heel benieuwd wat er met dit duo gaat gebeuren als zij ook voor de wereldtitel kunnen vechten.
Ja, ze zijn nu natuurlijk vriendjes.
Precies, nu is het alles leuk en aardig en af en toe een podiumplek en lekker klieren en geinen met elkaar. Heel misschien een keertje een overwinning. Nou, dat gunnen ze elkaar allebei. Maar het is toch anders als je allebei weet van ik kan in deze auto wereldkampioen worden. En als het dan zo close is.
Ja, maar dat is toch altijd mooi. Een team in opbouw en die jongens die trekken allebei aan dezelfde kant aan de kar. Want ze moeten toch allebei dezelfde kant op, zeg maar. Dan als het moment daar is dat ze kunnen oogsten, dan zal het wat minder vriendelijk worden. Dat hebben we natuurlijk ook met Rosberg en Hamilton gezien bij Mercedes. Dat is ook het schoolvoorbeeld daarvan natuurlijk. Jij wilde wat zeggen, Bas?
Ja, over Rosberg gesproken. In 84, ik zit toch even op Wikipedia te kijken. Ja, ja. Toen had Rosberg ook een half puntje, 20,5. KK. Er was nog iemand, en inderdaad, je had gelijk met Lauda, dat klopte. Ja. 72 tegen 71,5 bij Prost.
Ja.
Er had nog iemand een half puntje.
Er had nog iemand een half puntje?
Ja.
In 24.
Nee, Moeken is leuk. Dat was Alboreto.
Oh, ja.
Oh, geweldig. Ja, ja.
Wij spelen heel vaak Call of Duty samen. Wat is jouw game naam?
Alboreto.
Ja. Goed, heel random dit eigenlijk. Sorry, echt een inside joke.
Ja, Michele Alboreto met de Ferrari toen. Ah, een van de allermooiste Ferraris dat. De 126 C4.
Ja, grappig is dat. Sorry, dit is echt een inside joke. Dat moet ik eigenlijk niet doen. Maar dan weet je dat ook weer in ieder geval. Voeg hem vooral toe op de PlayStation.
Ja, we zijn nog steeds in de race, toch? We moeten de race afronden.
Ja, je ziet wat het over Ferrari.
Podcast, jongens,
maar zullen we eens kijken of Sainz of Leclerc wie je beter in je Nu Sport GP-spel kon hebben? Want normaal zoekt Moeken het natuurlijk uit. Maar nu zit je helemaal in Istanbul. Heb je toch de moeite genomen?
Ja, natuurlijk. Oh. Ja, nee, dat is een GP-spel. Dat is toch het hoogtepunt van het weekend ook weer. Ik zat toch vlak voor de kwalificatie. Ik moet hem toch nog even invullen.
Jouw kindje.
Niet dat het geholpen heeft, want ik ben wel als laatste van onze drie geëindigd dit weekend. Maar daar kom ik zo op. Robert Heemskerk was het best. Samen met Stijn Heesbeen. Die hadden allebei 111 punten.
Okay.
En die hadden twee verschillende teams. Namelijk een team van Bottas, Verstappen, Ocon en Schumacher. En een team met Leclerc, Perez, Norris en Gasly.
Oké. Okay. Leclerc, Perez, Norris en Gasly.
Ja.
Dus die durft gewoon geen Bottas, Hamilton en Verstappen te doen.
Nou ja, het pakt goed uit, want je kan er wel gewoon weekwinner mee worden.
Ja, maar het gek is wel dat zijn voorspelling dan wel Hamilton, Bottas, Verstappen is.
Nou, is dat zo, ja? Dat had ik nog niet bekeken. Nou, goed.
Interessante tactiek.
Het was dit keer het beste van ons. Jawel, Nederpelt. Plek 92 van het weekend. Bas 211, ik op plaats 231. Kleine blik op het algemeen klassement. P2 van der Horst, hè? Die kent hem niet nog altijd, de vierde koploper. Ik op plaats 73, Bas op plaats 107 en Joost op plaats 340.
Oké. Okay. Nou, dan blijkt dus dat je geen Ferrari in je team hoeft te hebben om deze week te winnen.
Ja. Mooi.
Ja, zeker. Dat is eigenlijk de conclusie. Nu komt het moment dat Joost altijd al met een compleet willekeurig onderwerp op tafel komt.
Nou, ik wilde nog even dieper ingaan op de MGUH. Nee, grapje.
Weet je wat leuk is? Dit is nooit afgesproken, maar dit is een soort van, soort van spontane gimmick geworden.
Het is wel leuk dat je die gimmick ook steeds benoemt. Dat maakt de gimmick steeds sec.
Oh ja,
Nee, ik denk dat we er wel zijn. We zijn er rond. Moeken, die moet lekker gaan slapen, want het is al 11:30 in Istanbul. Je hebt wel een goede pub onder je hotel, toch, Moeken, of niet?
Ja, het zat een hele hoop voeten in de aarde, maar ik zit in een...
Oh, je zit er in een nieuw hotel?
Ja.
Ja, dat verhaal, dat moeten de mensen niet onthouden. Dat,
nee.
Petri, die kwam donderdag aan in... woensdagavond laat aan in Istanbul. Wat gebeurde er toen? Ik
ga vertellen. Nou, mijn hotel was overboekt. Ik kwam om 10:30 aan bij het hotel en het hotel zat helemaal vol. Nou, daar sta je dan met je tassen, met je koffer en... Ik zeg, waar moet ik nu heen? Hij zegt, ik heb geen idee, zegt die man achter de lobby.
Nee, joh.
Half elf, ik zweer het je, s'avonds. En het was al heftig, want die ritter vanaf het vliegveld, althans was niet eens, ik werd opgehaald door iemand van een verhuurbedrijf, die me naar een tankstation bracht, dicht bij het vliegveld. Nou, ik dacht daar al dat ik overvallen werd. Dat was al een hele heftige ervaring. Het blijkt allemaal normaal te zijn hier, maar
De mensen moeten wel weten dat Boeker, die heeft er soms een handje van om dingen een beetje te overdrijven. Dus bijna overvallen en toen?
Dit was echt. Ik werd opgehaald op het vliegveld. Ik stapte in bij die kerel. Die trapt dat gaspedaal in. Echt met 200 kilometer per uur reed hij weg. Ik denk, yes.
Maar dat is de gebruikelijke rijstijl toch in Turkije?
Daar kwam ik dus heel snel achter. Ik zei, wow. Hij zegt, relax. En het was 5 minuutjes of zo. Maar toen sloeg hij af bij een tankstation. Een verlaten tankstation. Toen stapte opeens iemand achterin bij mij in de auto. Die reed zo een donkere parkeerplaats op. Ik denk, ja, niemand weet waar ik nu ben. Dit is het einde. Dat was dus... Ja, als ik daar omgelegd was, niemand had geweten waar ik ooit gebleven was. En ik had een camera bij me en een laptop en allemaal dure spullen.
Hmm.
En ik had natuurlijk gewoon... Ik ben nog gewend dat je vroeger had je altijd weinig geld natuurlijk als je... Als je zo'n tripje maakt, ging je op allebei dingen besparen. Maar nu betaalt werk het gewoon. Ik moest alleen even voorschieten. Maar ja, de volgende keer moet ik natuurlijk gewoon bij bij de Europe Cars van deze wereld moet ik gaan...
Autorental op het vliegveld, les 1.
Nou ja, dit was bij het vliegveld. Ja, althans, daar kwam ik later achter. Maar goed, auto geregeld. En toen ging ik dus naar het hotel. Nou, die rit erheen was al mega heftig. Want ze hebben hier gewoon geen verkeersregels. Geen. Echt het recht van de sterkste geld. Dat is ook gewoon geaccepteerd. Die kerel van dat verhuurbedrijf zei ook. Hij zei, ja, little damage, no problem. Big damage, call me. Dus ja, €100 borg. Nou, waar zie je dat ook helemaal niks natuurlijk. €100 borg, ja, prima. Maar nee, echt, je moet gewoon heel brutaal zijn. Ik ben helemaal meegegaan. Op het begin was het nog 1. En nu gaat het alweer, maar ik kwam dus aan bij mijn hotel. Hotelvol. Ja, dan sta je dan om 9:30 s'avonds met je cameratas en met je laptop en met je koffer... op straat in Istanbul zonder gegeten te hebben en niet wetende waar je heen kan. De mensen op werk die erover gaan, die lagen natuurlijk al lang op één oor. Dus ik denk, ja, wat moet ik nou?
Kunnen we hier een triest mooi muziekje onder monteren, Bas?
Nee, zeker niet. Dat wil gedoe.
Ja. Nou, godzijdank was aan de overkant nog een ander hotel, wat er wel aardig uitzag. Heen gelopen. Hadden ze gelukkig nog precies 1 kamer vrij. Maar daar kon ik dus tot vrijdag blijven. Nieuw hotel geregeld. Nou, dat hotel is aardig. De lage haren in mijn bed. Het doucheputje ziet er niet uit. Maar goed, ik ben al lang blij dat ik een dak boven mijn hoofd heb. Maar toch, wat alles goed maakt, er zit een pub onder dit hotel.
Oh.
En het is ongelooflijk moeilijk om om gewoon een café te vinden waar ze bier drinken, waar ze bier schenken hier in het Aziatische gedeelte. Want daar zit ik natuurlijk, van Istanbul. Dus daar was ik wel blij bij. Niet dat ik dan iedere avond helemaal kogelam aan de bar hang. Zeker niet.
Maar Moeke, je bent aan het werk. Moet je niet vergeten.
Nee, dat zeg ik. Maar ja. Wel, dat kan Joost beamen. Gewoon als je een dag... Want je maakt echt dagen van 12 uur op zo'n circuit. En als je dan aan de thuis komt, zeg maar. Gewoon even een hapje gaat eten. Dan is dat eerste biertje wat je neemt heerlijk.
Dat is een heerlijk biertje.
Ja.
Dat is echt een heerlijk biertje. Dus... Ik ben wel blij dat ik die nog gevonden heb. En dat maakt aan dit hotel toch alles goed. Alleen ik ben ook wel blij dat ik morgen gewoon weer in mijn eigen bed slaap.
Okay. Nou, tot zover de avonturen van Moeke in Turkije. Mooi om mee te maken. Zijn we er nog meer races bij eigenlijk?
Ja, ik ga dit jaar naar Mexico sowieso.
Zo.
En naar Saudi-Arabië en Abu Dhabi. En misschien nog naar Qatar. Maar dan gaan we nog even bekijken.
Ja, dus blijf vooral Patrick Moeke, @PatrickMoeke op Twitter volgen. Natuurlijk ook @JoostNederpelt voor alle analyses tijdens de race.
Ja.
Eigenlijk gewoon een soort opsomming van wat je hier allemaal brabbelt.
Ja.
Ja. Dus doe dat vooral. Blijf ons ook zelf op Twitter volgen, @TheBoardRadio. Daar kan je altijd vragen stellen natuurlijk. Er zijn wat suggesties binnengekomen over de sprintraces in de Formule 1. Die gaan we nog even behandelen, want het wordt nog binnenkort een actueel thema in de Formule 1. Niet dat er iets aankomt, maar dan gaan we die wel nog even behandelen. Dus Lennart Borg onder andere, die gemaild heeft, hou nog even vast. Jelle ook onder andere. Dus nou, dat komt allemaal goed. Moeke, ik wil jou bedanken voor je tijd in Turkije. Fijne vlucht morgen.
Dankjewel, gaat goed komen.
Ja, en voor de mensen die hebben geluisterd, dankjewel weer dat je hebt geluisterd. En dan nog één, mag ik nog 1 dingetje noemen?
1 dingetje.
1 dingetje, we hadden nog een reactie via Twitter gehad, moet ik in 1 keer aan denken, van Ken.
Ken.
Ken van der Zalm,
ja.
Die zei van jongens, jullie zeggen steeds over Hamilton van meest best fans in the world, maar wij kunnen gewoon niet zo goed Engels. Want Ken zegt, ja, je moet het wel een beetje begrijpen dat you guys are the best, dan bedoelt hij daar niet letterlijk mee, dat ze natuurlijk de beste fans ter wereld zijn.
Ja.
Kan je daar vinden, Joost? Snap je het?
Jawel, maar het, ik denk dat het ook een beetje gaat om dat hij elke week gewoon hetzelfde zegt. En dat doet hij trouwens niet elke week, maar hij heeft er al een tijdje zo'n ding gehad. En bedoel, als je op een gegeven moment een soort van een repeterend verhaal wordt, dat je elke keer zegt, you're the best. Of je zegt, you're the best fans. Dat maakt eigenlijk niet uit wat je zegt. Nee. Als je steeds hetzelfde zegt, dan wordt het, komt het op een gegeven moment wat minder gemeend over.
Ja.
Ik denk dat dat het vooral is.
Ja.
En inderdaad kan je het opmaken van dat hij zegt van, jullie zijn de allerbeste fans. Maar Ken heeft natuurlijk gelijk. Hij bedoelt, you guys are the best. Jullie zijn top. Leuk dat jullie zijn.
Leuk. Ja,
en top. Natuurlijk is het heel belangrijk om het publiek te bedanken. Want die maken de Formule 1 uiteindelijk. Maar als je elke week op een gegeven moment hetzelfde gaat zeggen, dan wordt het ook een beetje minder waard uiteindelijk. Hè?
Ik heb het ook opgezocht. Hij zegt vaak ook amazing en niet amazing. Best.
Ja, oké. Okay. Maar
als ik
elke week zeg van, Bas, ben je toch een geweldige presentator, dan gaat het op een gegeven moment ook wel verwateren, weet je. Dan wordt het ook minder waard. Dus ik denk dat we dat ook een beetje in achting moeten nemen.
Ja, oké. Okay.
Maar Ken heeft in de basis gelijk.
Ja, nou, dat soort dingetjes. Als je altijd opmerkingen hebt, dan kan het altijd via @debordradio dus. Nou, jongens, dank jullie wel. We zijn er over 2 weken weer bij de, ik moet even nadenken, de Grand Prix van Amerika.
Austin, Texas.
Ja. Austin, Texas. Dat yes. Is dat een Red Bull baantje?
Nou, de bochtige eerste sector van Austin verwacht ik Red Bull sterk. Daarna komt een heel lang rechtstuk. Nou, we hebben gezien hoe snel de Mercedes daarop is. En daarna komt weer dat slingergedeelte waarop ik eigenlijk denk dat Red Bull weer sterk is. Dus ik heb een heel stuk op nu.nl. Kunnen de mensen nog zien waarin ik alle races doorneem. Ik heb meer op gelijke kans.
Gelijke kansen.
Maar ik ben wel een klein beetje geschrokken.
Van niet
domheen praten moeken. Maar ik ben wel een beetje geschrokken van de topsnelheid van Mercedes, die dit weekend wel weer extreem was. Dus ja, het wordt spannend. Ik denk daar gelijk. En daarna Mexico, Brazilië, dan moet Verstappen oogsten. Cruciaal.
Toch moeken?
Ja, ik wou zeggen, Hamilton wint wel vaak op Austin. Dus dat,
ja, maar daar zat hij ook vaak in de snelste auto. En dat is nu misschien ook zo, maar dan zat hij echt afgetekend in de snelste auto.
Okay.
Gaat het zien allemaal.
We hadden eigenlijk al afscheid genomen van Moeke, toch?
Ja, dat is waar.
Dat je het nu neemt.
Ja, ik heb nog een vraag. Nee, geitje. Nee, dankjewel voor het luisteren. Over 2 weken zijn we er weer. Tot dan.
Doei.